Geweldig, mensen. Dat is niet het oordeel van God over je leven komt, maar zijn genade over je leven komt. Dat God zijn genade over je leven uitspreekt. Hè? En je niet het oordeel aanzegt. Hè? En die genade, die hebben wij allemaal nodig. En kerstfeest is bij uitstek het feest van Gods liefde en genade. Hè? Ook dat hele geboorteproces van de Heer Jezus hier op aarde voltrekt zich uitsluitend op basis van genade. En dat was voor Maria het ook heel bijzonder, dat weten wij. Nee? Dat zij het bijzondere voorwerp van Gods genade zou worden. Nee? Dat God zij op een hele bijzondere wijze zijn genade aan haar zou bewijzen. Dat zij de Messias mocht voortbrengen. Dat uit haar de Christus geboren zou worden. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar ook in ons eigen leven. Nee? Blijft dat natuurlijk ook altijd heel bijzonder, die genade van God. Want wat bij Maria letterlijk fysiek is gebeurd, dat is bij ons natuurlijk geestelijk. Zij heeft de Jezus letterlijk onder haar hart gedragen. En wij mogen hem geestelijk in ons hart sluiten. Hij is geestelijk in u en mij geboren. En dat is een bewijs, het grote bewijs van Gods genade. Wat is nou eigenlijk genade? En genade is eigenlijk alles wat God voor ons wil zijn. Alles wat God aan ons wil geven. Alles wat God voor ons wil doen. En daar staat eigenlijk tegenover alles wat wij niet zijn als mensen. Alles wat wij niet hebben als mensen. Alles wat wij ook niet kunnen als mensen. En allereerst in de eerste plaats, dan gaat het ten opzichte van die God in de hemel, mensen. Tot die God in de hemel. In de ogen van mensen. En naar menselijke maatstaven beoordeeld. Doen we het misschien allemaal wel aardig goed. Hè? Maar als God ons de maat neemt. Ja, dan zijn we nergens meer. Dan zijn we absoluut nergens meer. Als God over ons leven zou oordelen. En dan hebben wij inderdaad die genade. Van God hebben wij zo hard nodig. De vergeving van onze zonde, van onze schuld. Maar ook dat nieuwe, eeuwige leven in Christus. En de Bijbel zegt inderdaad, die genade is er. De genade Gods is verschenen, mensen. Dat is kerstfeest. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Titus 2 vers 11. De genade Gods, zegt Paulus, de genade Gods bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, Romeinen 5. Het loon wat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus, Jezus, onze Heere. Wat we verdiend hebben was de dood, is de dood. Maar de genade schenkt is een gift, het allergrootste liefdesgeschenk. En die genade is openbaar geworden daar al in Bethlehem. Daar. Opende God zijn hart. Daar in die kribbe legde hij zijn zoon voor ons neer. Daar gaf hij zijn zoon. En die werd alleen maar groter, die genade. Het ging van de kribbe naar het kruis. En ja. Daar heeft God zijn hart geopend, helemaal voor zondaren, voor mensen zoals wij zijn. Maar hoe kan dat zich allemaal voltrekken in een mensenleven? Maria stond ook voor die grote vraag, hoe kan dat tot stand komen? Hoe kan dat allemaal bewerkt worden? En dan wijst de engel Gabriel haar op twee hele belangrijke elementen. En die zijn eigenlijk zo wezenlijk, zo belangrijk, ook zo wezenlijk. Wat hij zegt, de Heilige Geest zal over u komen. En de schaduw van de Almachtige zal u overschaduwen. En hoe zegt hij dat zo prachtig tegen haar? Hoe zal dat geschieden? En de Geest God zal over u komen. De kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. En Maria zegt aan het eind, of de engel zegt aan het eind nog iets moois. Geen woord wat van God komt zal krachteloos wezen. Ik lees het uit de NBG-vertaling 51. Jammer dat het in de andere wel iets anders staat, maar dat zijn toch de twee belangrijkste elementen. Het kerstfeest, het kerstgebeuren, het kerstwonder ook in ons leven, de geboorte van Christus in ons hart en leven, tot een echt feest kunnen maken. En dat is de kracht van het woord van God en dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn de twee allerbelangrijkste elementen die het kerstfeest voor ons tot een werkelijk, heerlijk, levend feest maken, broeders en zusters. Woord en geest paren samen. Het is inderdaad de wederbarende kracht van het woord van God en de Heilige Geest. En die Christus in een mensenleven geboren doen worden. En zoals deze elementen ontbreken, en die ontbreken in deze wereld, mensen gaan hier ook weer kerst op een hele andere manier. En het is vaak heel veel uiterlijk. Het is een beetje, als hier staat dat Maria ontroerde bij die woorden, dan vind ik dat ook zo mooi eigenlijk. Het raakt haar hart. Weet je, dat de mensen die in die tijd, dat eerste, die daar toen zo direct bij betrokken waren, bij de geboorte van de Jezus. Je moet eigenlijk weer terug naar het oorspronkelijke kerstfeest. Dat was geen groot, in die zin, spectaculair feest, wat massaal door de Joden werd gevierd. Nee, het was veel meer heel, heel persoonlijk. Maar het was ook bij de meesten heel diep. En het was een innerlijk feest. Geen uiterlijke grootheid van allerlei manifestaties en spectaculaire dingen. Maar ze ontroerden bij dat woord. Kerst, ook 2023. Ik zeg wel eens, het is eigenlijk ook een beetje een emo-feest. Dan komen we een beetje in een soort sentimentele sfeer terecht met kerst vaak. Er wekt al een beetje emoties op bij de mensen. En dan zie je dat kleine, tere, zwakke, hulpbehoevende kindje in die kribbe liggen. En dat doet mensen dan wat. Dat kindje in die kribbe is het symbool geworden voor alles wat in de maatschappij zwak, kwetsbaar, hulpbehoevend is, waar wij ons over moeten ontfermen. En dat is voor de meeste mensen dan de geboorte van de Jezus in Bethlehem. Nou, de engel Gabriel die zei heel iets anders over dat kleine kind daar in dat kind wat geboren zou worden. Hij zou groot zijn. Hij zou zoon des Allerhoogste genoemd worden. Heilig is zijn naam. Maar heel anders. Of we vieren het kerstfeest heel oppervlakkig. Dat doen ook de meeste mensen. Vrolijk kerstfeest, leven de lol. Ja, zo is het vaak. Als je mensen hoort, om me heen ook hoort. Geniet hoor van deze dagen, weet je al. Maar meer hebben de mensen niet. En ze weten absoluut niet wat het betekent. Maar er zit ook nog iets tussenin, weet u dat? En dat is een innerlijke bewogenheid. Dat het je innerlijk opnieuw aanspreekt. Dat de Heer Jezus speciaal voor mij, voor u, naar deze wereld kwam. En dan raak je daar ook, mag je bewogen bij zijn. Dat mag je iets doen. En dat is het grote en het machtige wonder. Maar laat vooral met dit jaar deze elementen niet ontbreken. Want anders geen echt feest, persoonlijk, in je hart. Geen echt kerstfeest in ons gezin. Geen echt kerstfeest in het midden van de gemeente. Als het woord en de Heilige Geest daar niet die plaats in hebben. En dat er ruimte is voor de werking van Gods woord en van Gods geest, mensen. Dan blijft het een zeer oppervlakkig gebeuren. Wat was nou de uitwerking? Maria gaf zich daar helemaal aan over. Wat was nou de eerste directe uitwerking bij haar? De eerste reactie op deze aankondiging, deze geweldige belofte, dat uit haar de Messias geboren zou worden, de Christus. Voelde zij zich in één keer heel voldaan. De belangrijkste, de voornaamste, misschien wel de populairste vrouw van deze wereld. Hè? Maria, zeg. Nee, helemaal niet. Mijn ziel maakt, wat was het? Mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn ziel maakt groot de Heere. Ze heeft God alle eer gegeven. Ze heeft God groot gemaakt. Met heel haar wezen. Als je staat, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen. Dat zegt ze dan wel. Dan moet u niet denken aan alle geslachten van deze wereld, hoor. Zoals dat wel wordt gezien, hè? Alle volken op deze wereld, hè, die zullen Maria een positie geven. Ja, dat hebben mensen gedaan, dat heeft een kerk gedaan. Hè? Die uitzonderlijke hoge status van Maria, denk erom, hè? Van koningin van de hemel, moeder van alle gelovigen. Middelares tussen God en mensen. Die heeft een kerk gedaan, Rome. Ik zou wel zeggen, waar halen ze het vandaan? Dat is een enorme grote dwaling, waardoor ook vandaag aan de dag denken om nog miljoenen mensen worden misleid. Die status heeft God haar niet toegekend. Maar ook die status heeft zij zich niet aangematigd. Dat vinden we hier absoluut in de lofprijzen. Die geslachten waar zij het over heeft, dat zijn de geslachten van Israël. Want u moet namelijk weten dat het verlangen van elke Joodse vrouw was dat de Messias uit haar geboren zou mogen worden. En elke Joodse vrouw was jaloers, in die zin, hè, jaloers op Maria. Dat zij was uitverkoren om dat te doen. Die geslachten hebben haar geëerd. Hè. Maar het gaat hier helemaal niet om een wereldwijde verering van Maria. Beseffen. Nee, Maria heeft er heel anders in gestaan. Zij besefte heel goed. Hè. Ze zegt, hè, mijn geest verblijdt zich in God, mijn heiland. En mijn redder staat er anders, wat aan mijn zaligmaker. Hè. Dat hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Hoort u dat? Naar de lage staat zijner dienstmaagd. En dat betekende, denk ik, heel praktisch in die tijd. Zij hoorde niet tot de elite van Israël. Zij kwam niet uit een aristocratische familie, maar zij hoorde tot eenvoudige Joodse mensen in die tijd. Maar ik denk, het heeft ook nog voor mij een diepere betekenis, de lage staat en de dienstmaagd. Dat geldt niet alleen maar voor haar, die lage staat. Maar dat geldt in een bepaald opzicht voor allemaal, voor ons allemaal. En dan moet u bedenken waar we vandaan gekomen zijn als mens. Vanuit een hele uitzonderlijke, hoge positie. De mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De kroon van de schepping. Het allermooiste wat God gemaakt heeft. Beelddragers van de levende God. Mensen, wat zien wij daar vandaag terug in deze wereld? Nee, helaas niet. Wat zijn wij diep gevallen, hè? Wat zijn wij vanuit een uitzonderlijke, hoge positie afgevallen van de hemel, afgevallen van de levende God. De zonde heeft ons naar beneden gehaald. De zonde heeft ons naar beneden gehaald, zo diep naar beneden gehaald, dat we terechtgekomen zijn in de laagste staat. De zondestaat, de doodstaat, waar de duivel ons heeft ingetrokken heeft. In de zondestaat, in de doodstaat. De zonde heeft het leven van een mens diep vernederd en verlaagd. En mensen geven dat niet, zeker in onze tijd geven mensen dat natuurlijk niet toe, dat het inderdaad, dat zo is. Mens voelt zich nog steeds in dat opzicht goed. En oppermachtig. De autonome, zelfstandige mens denkt dat hij God helemaal niet nodig heeft. Nee. Maar regelt zijn eigen zaken wel hier op aarde. Hè? En hij weet zich absoluut niet afhankelijk van de leven. Hij wil God helemaal niet erkennen. Hè? De mens herkent God niet. Hè? Dat die God bestaat en dat die God zo hard nodig hebben. Dat wil de mens helemaal niet aan. Ik bedoel, dat die leeft heel anders. En ja, we spreken grote woorden. Hè? Ook in deze tijd blijven de mensen... Maar nu nog de daden. Dat ontbreekt in ene maal. Ik bedoel, geen woorden, maar daden. Wij willen zien dat er daadwerkelijk de wereld, dat er wat gaat veranderen. Wij lossen de grote problemen niet op. En de leiders en de wetenschappers, ze zitten in feite met de handen in het haar. En ze weten het ook niet meer. Maar toegeven, dat doen we zomaar niet. Nee, wij zullen het allemaal veranderen. We zullen het op de mensen, we hebben God nodig. Meer dan ooit hebben wij God nodig op deze wereld. En de Heer komt, hij zal, hij heeft het zelf beloofd, hij zal het alles veranderen. Maar de Zoon des Allerhoogste, die wil ons leven weer brengen op een hoger niveau, op het hemelse plan. Daar moeten we naartoe. Daar moeten we naartoe. En Maria, zonder dat zij volledig natuurlijk dat inzicht had, in de redding van de, door de Heer Jezus, de verlossing, heeft ze toch wel iets daarvan begrepen. En dan zegt ze inderdaad hele mooie dingen in die lofprijzing. Dat God heeft een krachtig, zegt God heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Het lied wat zij hier zingt, dat is een loflied, is een echt aanbiddingslied. En ik heb het uit die NBG-vertaling gelezen. Maar daar staat zo mooi, daar moet je opletten. Zij verwijst in dat lied alleen maar naar wat God doet. Hij heeft, hij heeft. Hij heeft een machtig werk aan mij gedaan. Hij heeft, hier staat het er hier zo prachtig. Hij heeft een krachtig werk gedaan door hem. Hij heeft hoogmoedigen in zijn overleggingen verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Dat is wat. Hij heeft. Dat is het refrein. En weet u hoe vaak dat voorkomt? Precies 7 keer. Komt dat voor. Hij heeft. En dat maakt dit aanbiddingslied van Maria. Absoluut tot een volmaakt lied. Waarin God centraal staat. Wat hij doet. Wat hij gedaan heeft en zal doen. Door Jezus. Christus, door de Heer Jezus Christus, die gekomen is naar deze wereld. Weet u dat? Hij heeft het gedaan. Ons levenslied heeft een heel ander refrein hoor, hè? Als mensen. Ons levenslied heeft een heel ander refrein, ja toch? Hè? Wat ik heb, hè? Wat ik doe, wat ik belangrijk vind, wat ik wil. Hè? Zoals ik het zie, zoals ik het beleef. Hè? Dat is ons leven, dat is het refrein van ons levenslied. Waarin de mens zich zo centraal stelt. Het draait ten diepste allemaal om mijzelf. Maar niet om de Heer. Ook in het leven van de gelovigen moeten we daarvoor oppassen. Niet wat ik heb, wat ik doe, maar wat Hij heeft gedaan. Wat Hij zal doen. En wat Hij vandaag doet in ons leven. Daar gaat het om, broeders en zusters. En dat is het prachtige, heerlijke lied... Wat wij ook hebben leren mogen zingen, dat we hem de glorie en de aanbidding zullen geven. Maria heeft zichzelf ook nooit in het middelpunt van de belangstelling gesteld. Maar altijd was haar leven gericht op die almachtige, levende God. Die dat wonder in haar leven had gedaan. Als ik er zo eens even wat tussenuit mag pikken nog even. Hongerige heeft hij, staat er, met goederen vervuld. Ja. Dat is ook zo mooi. Nederig heeft hij verhoogd, staat er. Nederige. Dat is ook zo, dat past er bij haar. Hè. Dat past echt bij Maria, die nederige houding. Hè. Weet je, de meeste mensen vandaag, die stellen zich, hè, ze weten het allemaal nog veel beter dan God zelf, hè, stellen zich daar heel ver boven. En alles moet beredeneerd worden, verstandelijk. En alles wat je rationeel niet kunt verklaren, ja, dat geloven de mensen, dat gelooft de moderne mensen niet meer. Hè. Zo staan de mensen. Nederig zijn, dat wil zeggen dat je, hè, dat je bewust onder God stelt. En ook naar hem wilt luisteren. En hem vertrouwt. En voor hem wil buigen. In nederige ootmoed. Dus dat is het mooie. Van, nee, wie zal God verhogen? Naar dat hemelse niveau, naar dat hemelse leven. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. Wereldwijd wordt er nog heel veel honger geleden. Meer dan 800 miljoen mensen vandaag weten niet wat ze vandaag zouden echt moeten eten. Hongersnood, armoede. Met name natuurlijk het Afrikaanse continent wordt heel veel armoede geleden. Honger geleden. Maar ook op heel veel andere plaatsen in deze wereld. Wij in Nederland, wij wonen nog een van de rijkste landen van de wereld. In onze welvaartsstaat kennen we al decennia lang geen echte honger meer, geen nood. Alhoewel sommige mensen het niet misschien wat krap hebben, maar hè, we hebben het over het algemeen kunnen we ons allemaal nog behoorlijk redden. Hebben we allemaal nog wel te eten. Hè, en daar mogen we ook heel, inderdaad heel dankbaar zijn. Hè. Wij hebben hier te maken met een heel ander soort honger, weet u dat? Hè, dat is een honger naar al het materiële, naar geld, naar allerlei luxe. Het kan nooit, ik zeg wel, het kan maar niet op. Het lijkt onverzadigbaar. Altijd maar weer meer, grotere luxe. En we zijn al oververzadigd. Ja, daar zitten wel. Die goederen, die hebben we wel. Die zijn we allemaal vol van in deze tijd en ook. Ja. Maar dan, aan de andere kant zie je. Het hart van de mens, zo leeg. En dat is vaak een schrijnende, pijnlijke leegte die gevoeld wordt. Er is een schreeuw vandaag, een schreeuw naar morele normen en waarden, fatsoensnormen. Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe gedragen mensen zich tegenover elkaar? Want het is een schreeuw naar sociale gerechtigheid. Het is een schreeuw naar vrede. Naar liefde. Naar geborgenheid. In deze wereld, in deze waarin wij vandaag staan. Zijn er zoveel mensen, denk erom, die voor zichzelf geen toekomst haast meer zien in deze wereld. Heel veel jonge mensen, die ook niet meer weten hoe het leven verder moet. Zoveel jonge mensen die psychisch in de problemen zijn gekomen. Zelfs zoveel jonge mensen die suïcidaal zijn. Met zelfmoordplannen rondlopen. Ik sprak onlangs een broeder, die ken ik al van heel jongs af aan, al van kleins af aan. Hij was eerst beroepsbrandweerman, maar hij heeft een hele opleiding voor treinmachinist gevolgd. Het is een hele opleiding, een zware opleiding. En hij is nog niet eens zo lang, maar twee keer iemand voor de trein. Maar hij zegt, dat trek ik niet. Hij was nog maar net begonnen. Iedere dag, zegt hij, springt er iemand in Nederland voor de trein. Ook heel veel jonge mensen. Hij zegt, en ze gaan gewoon zo op het spoor staan. Kom maar. Hij zegt, dan kan ik aan de noodrem trekken. Ik rij 130 kilometer per uur. Hij zegt, maar dan breng ik meer schade toe aan de mensen die binnen zitten. Dus je moet door. Hij zegt, maar dat trek ik niet meer. En dat kun je je voorstellen. En zo groot is de nood waarin wij terechtgekomen zijn. Hongerige heeft hij met goederen. Mensen, dat is het andere wat we wat we nodig hebben. Dat is het hemelse goed, het hoogste goed. Dat is in Bethlehem, dat brood des levens. Wat God daar neergelegd heeft voor een hongerig hart. Voor een hongerig hart. Onze buik krijgen we wel vol met deze dagen. Het wordt weer één groot eetfeest, kerst. Maar je hart, je leven. En dat alleen kan je echt voldoening geven. Dat brood dat in Jezus zei, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. Wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Dat is het kerst. Wonder, Christus in je hart. Het brood, het levende brood voor je ziel. En dat maakt je blij. En dat maakt je gelukkig. En hij zal ons brengen daar waar de Heer zal zijn. Met de hoogmoedigen, met de rijken, met de machtigen. Loopt er niet allemaal niet zo goed af. Hoor. Nee, daar loopt het niet zo goed mee af. En dat lezen we hier ook heel duidelijk. Die gaat God verstrooien, verwarren, van de troon stoten. Want die mens, nogmaals, die zit zo vast op zijn troon. De troon van hoogmoed, de troon van eigen wijsheid, de troon van ongeloof. En hij neemt niet zomaar afstand van die troon hoor. Nee, ons egocentrische ik, dat zit daar stevig op die troon. Maar de God zegt, ook in deze dagen, kom van je troon af mensen. Kom van je troon af, voordat je eraf gestoten wordt. Kom zelf van die troon af. Want dat is je redding. Weet je, mensen, nogmaals, mensen ervaren dat meestal als een vernedering, als een nederlaag. Hè? Om van je troon af te komen. Ja, dat doen we niet zomaar. Hè? Terwijl juist dat een geweldige verhoging is. Weet je dat? Dat is juist een geweldige verhoging. Want dat brengt je dan, als je van die troon af, dan brengt het je bij een veel grotere en veel mooiere troon. Namelijk bij Gods troon. De troon van zijn genade. Waarvan uit wij alle hulp ontvangen. Met vrijmoedigheid mogen we gaan tot de troon van Gods genade. Het is de meest glorieuze, heerlijke troon. Het is de troon waar die biddende hoge priester op zit, Jezus Christus. Het is de troon van de heerschappij en de macht, waarvan straks ook de vredevorst zal terugkomen. Maar allereerst, hij komt vanaf die troon om u en mij te halen en te brengen daar op de plaats, op de allerhoogste plaats in de hemel. En daarvoor moest de Zoon dus allerhoogste heel diep gaan, om ons daar te brengen op de allerhoogste plaats in de hemel, in het hemels vaderhuis. Daarvoor is hij de diepe dood gestorven aan het kruis. Voor u en voor mij, voor ons allemaal. En dan kunnen we dit alleen maar, hè? Laten wij aanbidden. Die koning, die Heer, die het allemaal zo wonderbaar goed heeft gemaakt. Tot lof en eer van zijn genade en zijn onuitsprekelijke liefde. Geprezen zij zijn naam. Amen.